Nou, u hebt mij het leven niet zwaar gemaakt. Er zijn niet zoveel vragen, maar zijn wel mooie. De eerste is eigenlijk meer een statement, zou je kunnen zeggen. Dat is iemand die schrijft: ik zou er nooit op gekomen zijn dat wij voor de Here een plaats moeten creëren waar hij kan wonen. In het Nieuwe Testament is het toch zo dat de gelovigen tempels van de Heilige Geest zijn waar hij in woont. Ik vind het wel een heel mooie gedachte, vooral ook tegenover de individualiteit, het eilanddenken. Nou, op Flaké mag je dat extra aanspreken, hè? Het eilanddenken. En de kleine, het denken in hokjes. En u hebt wel gelijk, ik heb die tekst niet geciteerd. In 1 Korinthe 6 vers 19 lezen wij in individuele zin dat onze lichamen tempel zijn van de Heilige Geest. Dus in die zin woont de Heer ook nu in deze tijd bij individuele gelovigen. Maar dat kun je niet losmaken van de gemeente. 1 Korinthe 3 en 1 Korinthe 6, dat hoort bij elkaar. 1 Korinthe 6 is persoonlijk. De Heilige Geest woont in elk lid van de gemeente afzonderlijk. Maar samen zijn ze een tempel waarin de Heilige Geest woont. Dat wonen is toch in de eerste plaats een collectief begrip. Dat persoonlijke vind je maar één keer in 1 Korinthe 6. Maar dat collectieve, dat vinden we drie keer. 1 Korinthe 3, 2 Korinthe 6 en in Efeze 2 heb ik u geciteerd. Dus het is inderdaad collectief. En dat is mooi, zegt deze vraagsteller, tegenover al die individualiteit. Het is ook een beetje protestants, hè? Tegenover dat sterk collectieve element in de Rooms-Katholieke Kerk zijn we wel erg op de individuele toer gegaan. Het heil is persoonlijk. Ja, dat is ook zo. En evangelische zijn nog weer wat erger daarin dan reformatorische. Die denken nog weer wat individueler, want die zijn nog weer later ontstaan. Daarom wisselen ze ook vaak zo gemakkelijk van gemeente. Als je heel sterk individueel bent ingesteld, dan betekent de gemeente ook minder voor je. Terwijl juist de gemeente, dat collectief, veel meer is dan de optelsom van de afzonderlijke gelovigen. Die gemeente heeft kenmerken die de afzonderlijke gelovigen niet hebben. De gemeente is lichaam van Christus. De gemeente is bruid van Christus. De gemeente is een stad van God, is de kudde van God. De gemeente is de tempel van God. Dat zijn allemaal collectieve kenmerken. Ze hebben allemaal, al die beelden hebben hun eigen bijzondere betekenissen. En bij de tempel hoort dat wonen en die rust en die eredienst en al de andere dingen die we daaraan verbonden hebben. Fijn dat u dat nog eens hebt onderstreept. Nou, de volgende vraag die ligt voor de hand, die komt er al meteen bij. Hoe bouw je zo'n gemeente waar God zich thuis voelt? Ja, ik heb daar wel wat dingen van aangegeven. Maar in de eerste plaats moet er een bewustwordingsproces komen. Zoals die vorige vraagsteller zo spontaan zegt, ik zou er nooit opgekomen zijn. Dat is het eerste, je moet er eerst je van bewust worden. Als u denkt wat een gemeente is, dan denkt u misschien vooral de gemeente, net als in de gelijkenis van de verloren zoon, daar is dat huis, een huis waar zondaren terecht kunnen. Dat is ook mooi. De vader staat op de uitkijk en hij sluit de jongen in zijn armen en hij brengt de jongen in dat huis. Het is een plaats waar verloren en geredde zondaars een plek vinden bij de vader. Dat is mooi, het is een tehuis voor ons. Ik denk bij dat huis ook aan de gemeente. Waar we ondergebracht worden. Je blijft niet op jezelf staan als je tot geloof komt, dan word je de gemeente binnengebracht. Dan ben je daar op een plaats bij hem. En een plaats waar we ook voor hem zijn. Maar het is ook een plaats voor waar zondaren zich thuis kunnen voelen. Waar wij als gemeenteleden ons thuis voelen, is ook belangrijk. Dus net zo goed een heel praktische vraag, kun je ook een hele avond over spreken. Wat kunnen we ervoor doen dat we zelf ons daar thuis voelen, dat al onze mensen zich daar thuis voelen? Je kunt het niet altijd iedereen in alle opzichten naar de zin maken. Dat is onmogelijk. Maar je kunt wel proberen zodanig gemeente te zijn dat toch zoveel mogelijk mensen het zoveel mogelijk geestelijk gezien naar de zin hebben. Maar een gemeente te zijn waar God zich thuis voelt. Nou, probeer maar heel simpelweg het te vergelijken met een logeeradres waar u zich thuis voelt. Ik logeer nog wel eens een keer ergens zo op mijn wegen, dan kom je in allerlei gezinnen terecht. Probeer nou maar eens voor uzelf vast te stellen, wat zijn nou de gezinnen waar je je thuis voelt? Dat zijn plekken waar harmonie is, waar rust is, waar je merkt dat mensen daar van elkaar houden, Dat is een oase te midden van een boze, donkere wereld. Nou, zo is het, dat is al één punt. Een gemeenschap waar mensen van elkaar houden, ook al zijn ze het echt niet altijd met elkaar eens, dat geeft niet, maar dat lossen ze dan ook weer in een goede gezindheid op. Filippenzen 2 begint zo, hè, met die gemeenschap des geestes. Efeze 4, de eenheid van de geest te bewaren. Dus dat is een eendrachtig gezelschap van mensen. Niet omdat ze elkaar altijd zo goed liggen, of omdat ze in alle opzichten hetzelfde denken, maar omdat ze allemaal door dezelfde geest geleid worden. Dat is een harmonieus gezelschap. Bovendien, als je in een gezin komt en je voelt dat je daar getolereerd wordt, je moet nog eenmaal een logiesadres hebben, maar je wordt zo net een beetje geduld. Dan voel je niet zo op je gemak als wanneer je het gevoel hebt, ik ben hier welkom. Stel voor dat je in een gemeente bent waar ze ontzettend ijverig zijn om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken en ze vergeten de Heer. En hij komt daar om in hun midden te wezen, want het is toch in eerste plaats een woning voor hem, maar daar denken ze helemaal niet aan. Hij ziet dat ze ontzettend veel aandacht hebben voor elkaar en voor het reilen en zeilen in die gemeente, maar eigenlijk weinig aandacht voor hem. Ja, ze zingen wel plichtmatig allerlei liederen voor hem, maar ze zijn eigenlijk in gedachten met andere dingen bezig. Degene die het woord zal verkondigen, die is vooral met zijn preek bezig. En degene die allerlei praktische dingen in de gemeente moeten beheren, die zijn allemaal met die dingen bezig. En ze zijn vooral bezig met de vraag, zullen de mensen het dan naar hun zin hebben? Nou, dat is goed. Maar ze denken niet aan de Heer. En hij voelt dat feilloos aan. Net zoals u dat voelt wanneer u in een gezin komt waar u voelt dat u eigenlijk niet welkom bent, dat u getolereerd bent. Ik heb dat ook wel eens zo beleefd. Het was plichtmatig, dan voel je niet echt thuis. Maar als hij, met eerbied gesproken, zo in een gezelschap van mensen komt in een gemeente waar hij voelt, hé, al die mensen zijn voor mij gekomen. Niet in eerste plaats voor elkaar, dat ook. Maar ze zijn voor mij gekomen. Ze verlangen naar een ontmoeting met mij. Ik ben hier welkom. Die mensen zijn hier bij elkaar om mij eredienst te brengen. Lof en aanbidding. Begrijpt u een beetje welke kant het uitgaat? Hij voelt het gaat om mij. Dat is een plaats waar hij zich thuis voelt. Waar ze om hem geven, waar ze onder elkaar harmonie uitstralen, waar het een plaats is van rust. Zoals zo'n tuin. Ik heb wel eens in mijn eentje, nou ja, in die Chinese tuinen waar ik was, daar liepen altijd ook nog een hele hoop toeristen rond, maar die vergat ik dan maar even. Ik probeerde zoveel mogelijk net te doen alsof ik daar in mijn eentje rondliep in zo'n tuin. En ik snoof die geur, ik heb het u straks gezegd. Ik keek naar die prachtige waterpartijen die aangelegd waren. Alles was mooi. Alles was daar gemaakt om de oorspronkelijke aanlegger van die tuin te behagen. En dan zeg ik maar weer, zoals zo praat de bruidegom over zijn bruid. Ze is er helemaal voor hem. En hij is er ook helemaal voor haar. En zo komt God in een tuin die hij heeft aangelegd. En die hele tuin is er voor hem. Alle vruchten zijn voor hem. Alle geuren zijn voor hem. Al die watertjes zijn voor hem. Daar voelt hij zich thuis. In verband met die plaats waar God kan wonen in geest en waarheid, kunt u iets zeggen over de begrippen behouden zijn en verlost zijn? Nou ja, eerlijk gezegd zie ik niet zoveel verband met dat wonen in geest en waarheid. Maar er zijn heel wat begrippen die aanduiden de overgang van de zondaar naar het kindschap Gods. Wedergeboorte, rechtvaardigmaking, heiligmaking, behoudenis, verlossing, geestelijke besnijdenis, verzoening, je kunt een hele serie noemen. Maar de vraagsteller wil alleen maar weten, blijkbaar, wat is het verschil tussen behouden en verlost? Er zit niet zo gek veel verschil tussen, maar je zou wel kunnen zeggen, bij verlost zijn lijkt het meer te gaan om het negatieve, waarvan je verlost bent. Je bent verlost uit de macht van Satan, je bent verlost uit de macht van de zonde, je bent verlost uit de macht van de dood. Bij behoudenis lijkt het er meer om te gaan de schuilplaats waar je terechtkomt. De ark was een plaats van behoudenis. Daar werd je gered van het naderende onheil. Behoudenis, dan denken we aan een plaats waar je veilig bent als een ramp zich gaat voltrekken. Dus het zijn een beetje twee kanten van dezelfde medaille. Het ene gaat erover waar je van verlost wordt, uit welke machten je bevrijd wordt. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypteland hebt uitgeleid. Dat is verlossing. Ik ben de Heer die jullie brengt in het beloofde land. Dat is behoudenis. Maar neem het niet al te sterk. zijn twee nuances die in die begrippen aanwezig zijn. En ik had gedacht dat u zou vragen, wat betekent dat in geest en waarheid? Had ik een mooie vraag gevonden, maar u hebt het niet gevraagd, dus nou, dan laten we dat maar zitten. Dat is nog niet eens zo makkelijk, weet je dat? Waar staat het? In Johannes 4, vers 24. God is geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De eerste vraag is, moet je geest met een kleine of met een hoofdletter vertalen? Als het een kleine letter is, dan gaat het tegenover de Samaritanen. Die hadden een speciale geografische plek, dat was de berg Gerizim. Daar ben ik ook bovenop geweest. Met een Arabische taxichauffeur, heb je dat ook al meegemaakt? De volgende keer. En Israël aanbad in de tempel in Jeruzalem. En de Heer Jezus zegt wel nee. De plaats van aanbidding wordt voortaan een geestelijke plaats. Je hoeft er niet voor naartoe te reizen naar Gerizim of naar Jeruzalem. Het is een geestelijke aanplaats. En het gebeurt op een geestelijke wijze. Het gaat niet om de uiterlijke vormen. Het gaat om de binnenkant. Daarom moet het ook in waarheid zijn. Dat wil zeggen op een waarachtige, authentieke, eerlijke wijze van binnenuit. Het komt niet op de vormen aan. Het komt niet op de plaats aan. Anderen vertalen geest met een hoofdletter. En je kunt die twee betekenissen ook niet losmaken van elkaar. Het moet gewerkt zijn door de Heilige Geest. Het moet niet vleeselijk zijn, iets van de mens. Het moet iets zijn dat voortkomt uit de kracht van de Heilige Geest, in het licht van de hele waarheid. De Geest wordt ook genoemd de Geest van de waarheid. Dan nog een hele lange vraag over de vorige keer. En daar heb ik een misverstand veroorzaakt. Dat kwam door een zinnetje dat ik zei, en ik kan me dat wel voorstellen dat dat niet zo duidelijk overkomt. Ik zei, in de gemeente moet je eigenlijk niet het evangelie verkondigen. Want de gemeente is de vergadering van de ware christgelovigen. Ik zei het vanavond alweer. Je hoeft het evangelie toch niet te verkondigen aan gelovigen. Dat verkondig je buiten de gemeentelijke samenkomst aan de ongelovigen. En nu zegt die vraagsteller, maar hoe verklaart u dan 1 Korinthe 10 vers 1 tot 5? Waar we lezen dat waar Gods volk vergeleken wordt. Ik hoop er aanstaande zondagavond in Nieuwegein over te preken. Dus u kunt de bandjes alvast. Nou, alvast is een beetje overdreven. U kunt de cd's bestellen bij Hans van der Hoek die daar zit. Maar dan na zondagavond. Maar u kunt, ja, alvast bestellen kunt u wel. Maar u krijgt ze pas na zondag. Gaat het over dit hoofdstuk, 1 Korinthe 10. En daar zie je dat de gemeente vergeleken wordt. Ook naar haar uiterlijke verantwoordelijkheid. Nou, dan heb je niet alleen maar ware gelovigen. Dan heb je een mengeling van gelovigen en ongelovigen. En dat zie je ook daar. Ze waren allemaal gedoopt tot Mozes in de wolken in de zee. Maar in de meeste van hen had God geen welgevallen. Ze zijn neergeveld in de woestijn. Een verlost volk, ja, uitwendig. Maar in velen van hen had God geen welgevallen. Zo kun je ook naar de gemeente kijken. En dat is natuurlijk heel realistisch. Er zijn volgens de statistieken 2 miljard christenen op aarde. En niemand van ons gelooft dat die allemaal wederom geboren zijn. Was maar waar. Er is dus veel mengeling. En in die zin zou ook geen enkele gemeente, hoe geestelijk ook, haar hand ervoor in het vuur durven steken dat al degenen die lidmaat zijn van haar wedergeboren christenen zijn. En dus, zegt de vraagsteller, dus is het toch om in de gemeente een oproep tot bekering te doen, is toch niet onbijbels? Ook Nicodemussen moeten toch wederom geboren worden? Ja, dat is waar. Daar hebben u natuurlijk gelijk aan. En, als het zo, en al was het alleen al vanwege het feit dat ook de kinderen van de broeders en zusters daar zitten. En die kinderen hebben het evangelie nodig. Die zullen toch ook op dat woord van God dat ze zondag aan zondag horen ooit in hun leven. Door Gods genade ja moeten leren zeggen. Het amen geven op zijn woord. Dat heet bekering. En in die zin is dat nooit weg. En in die zin zal ik ook menigmaal in een zondagse prediking een woord van de evangelie laten klinken. Daar gaat het dus niet om. Daar hebben u gelijk aan. Toch moet je bedenken wat is het karakter van zo'n samenkomst. Vanavond zitten we al gemakkelijker met een wat gemengd gezelschap bij elkaar. Hoewel je ook kunt zeggen, ja, door de week, vier dagen avond voor vrij maakt, dat mag je aannemen, dat zijn toch serieuze mensen. Dat is nou niet in de eerste plaats het gezelschap aan wie het evangelie verkondigt. En dat is zondags in de samenkomst ook een beetje zo. Al weet je ook dat niet iedereen bekeerd zal zijn. Toch in de eerste plaats komen we samen in die hoedanigheid van gelovigen. Het is een samenkomst van gelovigen. Dat daarin eens een woord weer klinkt tot diegenen die eigenlijk nog helemaal niet gelovig zijn, dat is prima. Maar dat is niet zozeer het karakter van de samenkomst. Ik weet wel dat in sommige kerken dat heel anders gezien wordt, omdat men daar meent dat maar heel weinig mensen in die kerkdienst wederom geboren zijn. Nou, als je dat echt gelooft, ja, dan moet je vooral elke zondag het evangelie verkondigen. En je hebt ook evangelische gemeenten waar datzelfde gebeurt. Waar ze het idee hebben, wij zijn gered om te redden. En dus moet iedereen zoveel mogelijk ongelovigen meebrengen. En dan hoor je daar ook elke zondag het evangelie. Dat is eigenlijk net zo vreemd. Want kom je daar nou bij elkaar als gelovigen om God groot te maken en een woord te horen tot stichting en vermaning en vertroosting? Of kom je daar om het evangelie te horen? Maar dat ken je al. Dat heb je al aangenomen. Je wil meer. Ik weet ook van mensen die in zulke gemeenten heel makkelijk tot geloof komen. Dat is heerlijk. Want ze horen daar een goede evangelieboodschap. Maar als ze het evangelie aangenomen hebben, dan een tijdje, dan denken ze, ja, wat doe ik hier nou nog? Want ik hoor elke zondag datzelfde evangelie. En nu wil ik graag voedsel hebben, zodat ik van een baby een volwassene word. Ik wil nu gaan opgroeien. Ja, dan zul je dus naar de gemeente moeten gaan, waar een helder en duidelijk woord weer klinkt tot opbouwing van de gelovigen. Dus je ziet aan de flank van de reformatorische gezindte en aan een flank van de evangelische beweging een treffende overeenkomst. Dat is ook de enige overeenkomst die er is. Voor de rest zijn er heel wat verschillen. Maar de overeenkomst is dat je in beide elke zondag zeer uitvoerig het evangelie hoort en heel weinig woord voor de gelovigen. Nou, ik heb gezegd, een samenkomst van gelovigen, dat is in eerste plaats tot opbouwing van de gelovigen. Bij Willow Creek, een zeer grote gemeente in Chicago van tienduizenden mensen, daar hebben ze dat mooi opgelost. Want die zaten met datzelfde vraagstuk. Die zeiden, weet je wat, en dat is nou niet om dat over te nemen, maar dat is een mooie manier om het op te lossen. We zeggen, we hebben allebei die diensten. Zondagsmorgens, want de mensen die zijn gewend zondags naar de kerk te gaan. Zondags neem je allemaal je vrienden, kennissen, buren en buitenlui mee. En daar wordt het evangelie verkondigd. Op een heel pakkende, eigentijdse manier. En dat werkt geweldig, want die gemeente groeit als kool nog steeds. En door de week op woensdagavond, dus dat is nu, alleen ze zijn daar 6 uur achter. Op woensdagavond komen ze bij elkaar als gelovigen. Ze vieren avondmaal op woensdag, dat zult u misschien wel gek vinden, maar dat is helemaal niet gek. In Handelingen 2 deed het elke dag, dus waarom niet op woensdag? Dan komen ze bij elkaar om avondmaal te vieren. Daar vind je prediking voor gelovigen. Daar komen ze samen als gelovigen. Dat is een manier om dat probleem op te lossen. Want we hebben beide nodig. We willen het evangelie laten horen aan al onze bezoekers, inclusief de kinderen van de gelovigen. Want ze hebben het elke keer weer nodig, de boodschap van het evangelie te horen. Maar de gelovigen hebben wat anders nodig. Die hebben een woord nodig tot opbouwing, stichting, vermaning, vertroosting. En dat moet je een beetje onderscheiden en dat is eigenlijk wat ik probeerde te zeggen. En dan tenslotte nog dit woord op datzelfde papier. In verband met het thema van vanavond dacht ik aan een dichtregel van Achterberg. De mens is voor een tijd de woonplaats van God. Woon staat tussen haakjes, dus het zal wel staan. De mens is voor een tijd de plaats van God. Ja, ik weet niet wat Gerrit Achterberg daar precies mee bedoelde. Maar een mens op aarde, maar liever nog collectief. De gemeente op aarde is een woonplaats van God. Dat was de schriftelijke vragenbeantwoording. Nu komt de mondelinge vragenbeantwoording. Beter gezegd, de beantwoording was al mondeling, maar nu komen ook de vragen mondeling naar mij toe. Gaat u gang. Ja, u houdt wel een beetje, ik zal proberen ook een beetje te herhalen voor de geluidsopname, maar u houdt wel een heleboel erbij aan. Een beetje veel om allemaal nu op in te gaan. Ik pik er deze twee dingen uit wat u zegt. Aan de ene kant maken wij het God wel eens vaak zo moeilijk doordat wij niet echt in geest en waarheid samenkomen of aanbidden. Half geestelijk en een halve waarheden. En dan kan God zich niet zo echt thuis voelen bij ons. En aan de andere kant wat u zegt, misschien dat God zich soms bij mensen die heel wat minder van de waarheid verstaan dan wij, misschien wel meer thuis voelt dan bij ons. Ja, dat zijn twee dingen om even over na te denken. In de eerste plaats, dat eerste is natuurlijk waar, dat God zich lang niet altijd zo thuis voelt als het niet echt in geest en waarheid is. Waarheid is, moeten we niet te gauw te verstandelijk opvatten. Het gaat er niet om de ware leer. Het is niet zo dat God ons eerst de maatlat legt voor onze orthodoxie. Dat is nog geen pleidooi voor vrijzinnigheid, maar je hebt orthodoxie en orthodoxie. Luther's is weer heel wat anders dan calvinistisch en dat is weer heel wat anders dan evangelisch. Wij zijn wel, zeker in Nederland, een volk van 16 miljoen dominees en schoolmeesters. En ik ben een beetje allebei, dat is helemaal vreselijk. Dus dat is dat wij elkaar vooral de maat nemen op onze orthodoxie. En daarom ook dat eerste kenmerk in de Nederlandse geloofsbelijdenis, de zuiverheid van de prediking. En als die prediking niet zuiver is, dan is dat ook geen ware kerk en dan kan God daar niet zijn. Nou, als dat zo is, wie van zichzelf zou durven zeggen, wij hebben hier de zuivere prediking. Dat zijn mensen die of erg hoogmoedig zijn, of niet erg diep hebben nagedacht. We zijn allemaal maar heel bescheiden daarin. Ieder van ons zoekt zo goed mogelijk, mag ik hopelijk van u zeggen en van mezelf, de Heer te dienen naar het licht dat wij hebben. En als God ons eerst de maatlat zou moeten nemen van onze orthodoxie, misschien zou God dan wel bij geen van allen zich thuis voelen. Het gaat om de authenticiteit van ons dienen. Heren, ik zie het allemaal niet zo precies en ik weet het allemaal niet zo goed, maar u kent mijn hart. Het is een beetje als Petrus zegt in Johannes 21. Heren, u kent mijn hart, u weet dat ik u lief heb. Heren, gij weet alle dingen, dat is mooi. Hij meet niet onze orthodoxie, hij meet onze genegenheid. En dan hebt u gelijk, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er mensen zijn in Nederland die vele malen minder inzicht hebben in de waarheid. Misschien moeten ze zelfs nog wel langs het bloed heen, zoals u dat zo mooi uitdrukt. Net zoals van Cornelius staat, die was ook nog niet langs het bloed geweest. Maar er staat dat hij een rechtvaardig mens was, dat hij wandelde naar de gedachten van de Heere God. Hij moest nog wel het evangelie horen, maar je ziet dat God al lang met hem bezig was. Dat God het fijn vond, denk ik, om met die man omgang te hebben. En dat hij het heerlijk vond om die man verder te brengen. Waarom? Die man was nou echt iemand als een Israëliet in wie geen bedrog is. Hij was een Romein. Maar ik denk aan Nathanael, waar de Heer Jezus van zegt, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Een echt mens. Misschien is dat wel een boodschap ook van deze tijd. Dat wij, wat we in onze gemeente nodig hebben, is echtheid. We trekken het tegenover.